Je luistert nog steeds naar Radio De Vrije Keizer. We hebben iemand aan de lijn die in Palestina zit. Die gaan we gewoon vragen wat ze te vertellen heeft. Hoi.
Hoi.
Hoe is het?
Ja, ik zit momenteel in Ramallah, op de Westelijke Jordaan-oever. En sinds het uitbreken van de oorlog zitten wij onder een 24-uurs uitgangsverbod.
Ja.
Dat betekent dat iedereen binnen moet blijven. En ook als je dus op de balkonnen begeeft of op de daken, loop je de kans om neergeschoten te worden. Wat dus ook al een paar keer gebeurd is.
Mm-hmm.
Sinds kort wordt er om de 3 dagen voor een paar uur het uitgangsverbod opgeheven. Zodat ik wat mensen kan ontmoeten en kan horen hoe het met hun gaat. En het belangrijkste momenteel is dat het duidelijk is dat nog 90% van de bevolking van de bezette gebieden geen gasmaskers heeft. Dus niet beschermd is bij eventuele aanvallen met chemische wapens. Er wordt ook niet gewaarschuwd als er een aanval is. En zoals gisteravond gebleken is, zijn de Iraakse raketten niet altijd accuraat. En is er dus ook één in bezet gebied terechtgekomen. Gelukkig zijn daarbij geen doden of gewonden gevallen. Maar het kan een keer raak zijn. En dat is waar iedereen dus ontzettend bang voor is. De Palestijnen hebben wel een aantal voorzorgsmaatregelingen genomen.
Mm-hmm.
Er is de laatste dagen voor het uitbreken van de oorlog ontzettend gehamsterd met eten. Iedereen heeft plastic gekocht en plakband om een kamer in het huis zeg maar af te dichten. Dus dat het luchtdicht is, zodat de eventuele chemische, de gassen niet binnen kunnen komen. Als alternatief voor de gasmaskers gebruiken de Palestijnen doeken of oude lappen die gedrenkt zijn in een mengsel van water met bakpoeder of soda bicarbonaat. En dat binden ze dan voor hun mond. Om daarmee zeg maar de gassen te kunnen neutraliseren. Het helpt niet echt, maar het is in ieder geval iets. Wat kan ik verder zeggen? Oh, de meeste mensen hebben ook dus water ingeslagen. Want ze zijn heel erg bang dus dat het water besmet raakt. En ze dan ook niet meer over drinkwater beschikken. Alleen het hamsteren van voedsel en het kopen van plastic en tape was natuurlijk alleen weggelegd voor mensen die daarvoor geld hadden. Een groot deel van de Palestijnse bevolking is afhankelijk van arbeid, dagloonarbeid in Israël. En met alle stakingsdagen van de afgelopen tijd hebben de mensen weinig gewerkt en hebben ze weinig geld in huis om deze voorzorgsmaatregelen te nemen. En dat begint dus nu ook het groot probleem te worden tijdens deze langdurige curfew. Dat veel mensen geen geld meer hebben en het eten op is. En ze dus, ook al is er aanvoer van eten, ze dat niet kunnen kopen. De eerste keer dat hier Ramallah het uitgaansverbod werd opgeheven, stonden er lange rijen voor de paar winkels die open waren. Maar er was eigenlijk niks te koop. Ook de apotheken hebben lege kasten, verbandmiddelen, antibiotica, vooral medicijnen voor kinderen zijn eigenlijk op. Het laatste keer dat het uitgangsverbod werd opgeheven, werden de bakkers en een aantal groothandelaren door de militairen opgebeld. En ze werden eigenlijk georderd om aan het werk te gaan, zodat er dus nu wel tijdens die paar uur dat we op straat mogen, zo om de 3 dagen, is er dus nu wel wat te koop. Maar ja, als je geen geld hebt, kun je dus ook niks kopen. En vooral in de dorpen begint de situatie nu heel slecht te worden. En mensen eten alleen nog maar droog voedsel, dat we zeggen rijst en linzen en olie. Ook de ziekenhuizen hebben momenteel grote problemen. Basismedicijnen zijn op. En omdat er dus een uitgangsverbod is, kun je niet zeg maar naar een andere plaats toe reizen om inkopen te doen. Door het uitgangsverbod is het ook een probleem voor de artsen en verpleegsters om de ziekenhuizen te bereiken. Zo'n groot deel van de ziekenhuizen werkt maar met de helft van het normale aantal personeelsleden. En als er dus eventueel een chemische aanval zou komen en die zou terechtkomen op de, in de bezette gebieden, is er ook geen atropine om de bevolking te behandelen tegen de gevolgen van die chemische gassen. En dit alles leidt dus wel tot grote angst onder de bevolking. Iedereen ziet namelijk de raketten vanuit Irak ook overkomen. Je ziet ze komen omdat Ramallah in de lijn van zeg maar West-Irak naar Tel Aviv ligt. Zien we ze dus iedere keer door de lucht vliegen en de Patriots van de andere kant erop afgaan en dus ook regelmatig missen. De angst was vooral in het begin heel groot toen nog niet duidelijk was hoe accuraat de raketten waren. Die verminderde, maar ik vraag me af hoe het nu na gisteravond is toegebleken. Dus dat ze dus niet altijd het doel raken waar ze op gericht zijn. Dus de laatste paar keren toen ik dus zelf ook buiten stond te kijken naar de raketten, hoorde ik dat er veel mensen ook op de daken stonden en op de balkonnen. En vooral de jongeren zijn natuurlijk het minst bang en die vliegen dus het dak op en die staan te klappen en te juichen als ze weer een schutting aankomen. In tegenstelling vaak tot hun ouders die dan staan te bidden en te smeken beneden of ze alsjeblieft in de speciale kamer willen gaan zitten die is dichtgeplakt. Wat kan ik verder vertellen?
Is die stemming wat veranderd nadat die skut gisteren op bezet gebied is terechtgekomen?
Nee, dat kan ik dus niet zeggen, want ik kom vandaag dus het huis niet uit. En ik kan het pas weer merken als dus de volgende aanval is. En dan, om dan te horen of er weer veel mensen op straat zijn. Of tenminste op straat, dan zijn ze natuurlijk niet op de daken en op de balkonnen. Je hoort dus aan het gefluit ook. Dat er mensen buiten zijn en dat fluit is vooral om elkaar te waarschuwen dat er een aanval is, omdat de sirenes hier niet afgaan voor luchtalarm. Zoals ze dus wel afgaan in Jeruzalem en de rest van Israël. Dus wij worden gewaarschuwd door vrienden in Oost-Jeruzalem. En als ik dus telefoon krijg, dan ren ik naar buiten en dan ga ik de buren waarschuwen en die fluiten weer naar de buren daarnaast. En anderen slaan met stukken hout op lantaarnpalen. Dat is de manier zeg maar, waarop het doorgegeven wordt. Maar bijvoorbeeld in de dorpen hoorde ik, daar weten mensen helemaal, worden helemaal niet gewaarschuwd. Dus voor hen is het extra spannend en beangstigend. Maar dus naast de angst voor de raketten speelt vooral ook nu de gevolgen van het uitgangsverbod een steeds grotere rol spelen. Bijvoorbeeld de boeren die mogen niet hun land bewerken en dus oogsten die gaan nu te verrotten. Het voer voor de kippen, de koeien en de schapen komt naast natuurlijk het plaatselijke voer zoals voor de koeien het gras, komt 90% van het veevoeder uit Israël. En die distributie ligt dus nu ook helemaal stil en waar de grote kippenfokkerijen zijn, daar is nu al sprake van dat er duizenden kippen doodgaan omdat ze geen eten meer hebben. En ze kunnen ook niet naar de markten gebracht worden om verkocht te worden.
Dat is vrij penibel.
Zeg je?
Dat is vrij penibel, die situatie waarin die mensen daar leven.
Ik versta je niet, kan je nog
een keer aan? Dus het is vrij moeilijk, die situatie waarin die mensen daar leven.
Ja. En ik vraag mezelf ook af hoe lang dit nog goed kan gaan. Ik bedoel, kijk, 2 weken voordat de oorlog uitbrak heeft de minister van Politie van Israël gezegd dat ieder protest van de Palestijnen ten tijde van oorlog zou uitgelegd worden als vijandelijke activiteiten en dat op hun protesten op dezelfde manier zou worden gereageerd als ieder andere vijandelijke macht of leger. Dat betekent dus gewoon dat er onbeperkt en geschoten zal worden. Met hoe heet het? Live bullets, ik weet niet meer. Dus zeg maar, naast de angst voor de raketaanvallen, speelt dat dus ook een rol. Daardoor worden de uitgangsverboden eigenlijk weinig overtreden. Het is overdag heel rustig, in tegenstelling tot andere uitgangsverboden, waarbij er toch altijd weer jongeren de straat om gingen om te demonstreren of barricades te bouwen. Wat waarschijnlijk ook een rol speelt, is dat ze vooral de jongeren het gevoel hebben van dat Irak het nu van hun heeft overgenomen, dat zij een soort pauze kunnen nemen. En ja, ik zeg gewoon, ik weet niet hoe lang mensen nog in staat zullen zijn om zich in te houden en thuis te blijven. En ik ben bang dat het vandaag of morgen dus een keer in een stad of in een vluchtelingenkamp tot een uitbarsting zal komen. En de mensen gewoon de straat op zullen gaan. Er zijn is al sprake van demonstraties van moeders die melk en voeding eisen voor hun kinderen, voor hun baby's. Want er is bijvoorbeeld ook helemaal geen melk te krijgen. De melkpoeder is ook uitverkocht. Dingen als suiker en meel om brood te bakken zijn in heel veel plaatsen dus niet meer te krijgen. Kijk, en we spreken hier van echt grote gezinnen. Het zijn vaak 10, 12 kinderen. En als je kinderen niet behoorlijke voeding kan geven en ook nog de hele dag moet binnenhouden. En veel mensen wonen echt met verschillende generaties in één huis. En dat zijn gewoon kleine huizen. En dan, dat is ontzettend moeilijk. Dat kan je niet voorstellen. Ik bedoel, ik woon dan niet met veel mensen in huis. Maar ik vind het zelf ontzettend benauwd om de hele dag binnen te zitten. Mm-hmm. En dat dag in, dag uit. Je raakt gewoon een gevoel voor tijd kwijt. Bijvoorbeeld als mensen me bellen, weet ik niet meer of ze nou gisteren of eergisteren gebeld hebben. Je raakt helemaal verslag. Je kan je ook niet meer concentreren. Ik weet niet zo goed of ik dat moet uitleggen aan mensen.
Gedesoriënteerd.
Ja, ja. Naast dus de gevolgen van het uitgangsverbod, de normale activiteiten van het leger door. Dus dat betekent dat er nog steeds huizen en dorpen overvallen worden en mensen worden gearresteerd. Mensen worden gevangen gezet. De eerste week van de oorlog werd er snelrecht toegepast, zoals we dat ook in Nederland kennen. Waar dus geen advocaat of wie dan ook te pas komt. Zijn al verschillende mensen doodgeschoten. Ook de manieren waarop moeders, vooral kleine kinderen, proberen te beschermen tegen eventuele aanvallen met chemische wapens, heeft ook al tot tragische ongelukken geleid. Mensen trekken kinderen plastic zakken over het hoofd. Ja, en dan stikken kinderen, is gewoon ontzettend triest. Wat bijvoorbeeld ook een groot deel van de bevolking hier is moslim. En wat je altijd gewend bent, is om 5 keer per dag zeg maar de gebedsomroepen te horen die de mensen oproept om naar de moskee te komen. In bijna alle steden en dorpen zijn de luidsprekers van de moskee in beslag genomen. Wat gewoon vooral voor de zeer gelovige mensen gewoon ontzettende klap is. Ik bedoel, ze worden niet meer opgeroepen en ze mogen dus ook niet meer naar de moskee gaan. Kan ik je verder nog vertellen? Van die gasmaskers. Waarschijnlijk in Nederland.
Heb jij een gasmasker?
Ik heb nu een gasmasker, ja. Mm-hmm. Maar dat is een heel ander verhaal. Er is een Palestijnse vrouw die heeft het tot de Hoge Raad van het Israëlische Hof moeten uitvechten om voor de Palestijnse bevolking gasmaskers te krijgen. En op 14 januari, dus een dag voor het verloop van het ultimatum, is er dus een uitspraak geweest en ze is in haar gelijk gesteld. Maar die dag maakt ook de Israëlische autoriteiten bekend dat er voor de 1,7 miljoen Palestijnen slechts 170.000 gasmaskers waren. Terwijl de distributie van gasmaskers in Israël maanden geleden is begonnen. En de Palestijnen nu ook zeggen is van ja, binnen een dag konden er vanuit de Verenigde Staten Patriots raketten worden binnengevlogen. Waarom konden dan ook niet 1,7 miljoen gasmaskers binnengevlogen worden? Wat dat betreft is het duidelijk dat de Palestijnse bevolking geen enkele bescherming heeft te verwachten. Die hebben ze al nooit gekregen. Maar ook in deze tijd van oorlog hebben ze ook niks te verwachten van de autoriteiten. Maar die 170.000 gasmaskers die worden dus nu wel gedistribueerd. Maar alleen aan dorpen en steden rondom Jeruzalem. En Ramallah ligt, ik weet niet precies hoeveel kilometer, maar het is 20 minuten met de auto rijden van Jeruzalem. En daarom krijgt de bevolking hier gasmaskers. Maar alleen mensen met een identiteitsbewijs, een Israëlisch identiteitsbewijs van Ramallah, hebben dus recht op een gasmasker. En dat betekent dat kinderen en jongeren tot 16 jaar, die dus geen identiteitskaart hebben, dus ook geen recht hebben op een gasmasker. En deze leeftijdsgroep die vormt dus 55% van de Palestijnse bevolking. Sowieso 55% van de bevolking heeft geen recht op een gasmasker. Daarnaast hebben we mensen die dus gevangen hebben gezeten. Die hebben een andere kleur identiteitskaart. Die hebben ook geen recht op een gasmasker. Nou, bijvoorbeeld een Aram, dat is een plaats, zeg maar, naast Jeruzalem. Er wonen ongeveer 30.000 mensen. En dat zijn vooral mensen die werken in Jeruzalem, Palestijnen. Maar de meeste bewoners van Aram, die zijn afkomstig uit dorpen en steden van de hele West-Jordaan-oever. Maar nu er dus een uitgangsverbod is, kunnen ze niet terug naar huis en blijven ze daar wonen. Maar ze hebben dus een identiteitskaart van, dus heel erg anders. Dus, zeg maar, ik geloof dat nou 5.000 mensen van Aram een gasmasker hebben en de rest is bijvoorbeeld weer niet, omdat ze dus niet de juiste kaart in bezit hebben. Zo zijn er allerlei manieren waarop autoriteiten, zeg maar, onder die uitspraak van het Hoge Raad vandaan kunnen komen. In veel gezinnen, moet ik trouwens zeggen, weigeren ook een gasmasker te halen, omdat ze zeggen van, bijvoorbeeld, dan hebben wij, de ouders, wel een gasmasker en onze kinderen niet. Dat is natuurlijk een hele nare, vreemde situatie. En als je Israëlisch tv kijkt, dan wordt zeg maar om de 2 uur wordt er een film gedraaid waarin weer wordt uitgelegd hoe je gasmasker moet gebruiken, hoe je atropine moet gebruiken. Er worden speciale bedden voor, die plastic bedjes voor baby's worden gedemonstreerd. Nou, en het is voor Palestijnen ontzettend frustrerend. Trouwens, eigenlijk in de doos die de Palestijnen krijgen zit alleen een gasmasker. Er zit geen atropine en zit geen poeder tegen brandwonden die ontstaan bij chemische aanvallen. Dus, en er is ook sprake van dat ze gasmaskers krijgen die dus zeg maar verjaard zijn. Het filter is dan zo oud dat het niet meer werkt. En trouwens, de gebruiksaanwijzing zit er niet bij en de stickers op de gasmasker die zijn in het Duits, waar bijvoorbeeld op staat wat je moet weghalen, wat je moet laten zitten. Dus mensen kunnen het al niet eens lezen. Dus, ja.
Oké, denk dat het dit zo'n beetje wel is. Van,
ja.
In ieder geval bedankt en goed. Blijf even hangen.
Ja.
Thank you. a little complicated because in the sentence the tribunal doesn't give the reason to the fiscal of Badajoz who asked for the alimentation by the force
mm-hmm.
to Joaquín Calero Arcones, and the tribunal didn't give this thing to the to the fiscal, but don't change the opinion of authorities of permit the alimentation by force and artificial food. And well, this there was no change in the there is no changes in the opinion at the end.
Mm-hmm.
This is all. And well, the hunger strike is now.
Very long
they are
time.
Now. And I don't know more information because we don't have contact. Well, we are now to go to I am going to write to talk about one communicate of press for the mass media of the Hispanic Arabic community here in Spain.
And what is that for community?
For the Hispanic Arab community.
Ah.
Well, they say these things. We express our deepest unrest for the consideration of the Spanish government about the actual conflict in the Middle Orient and in relation with the supposed intentions of the members of this community. And they say that they have been victims, historic victims of one permanent aggression. For example, the problem of the people of Palestine and the actual war of destruction against Iraq. For these things, they say that they refuse totally any intention aggressive on the part of this community, Hispanic Arab, against the security of a Spanish state. They express also the rebuff for the coercion, intimidation and discrimination against this community in the past days on the part of different organizations of the security of the state, with detentions, houses inspections, orders of expulsion, and more things. These things are a seriously attack against the dignity, the honor of, and the constitutional right of the members of the Hispanic Arab community, including here the innocence presumption. Also our decency for the implication of some security service of other countries in these actions, and this serious fact contradicts the obligation of the state of protect their citizens and their residents, and can put in danger the security of the members of this community. Our indignation for the campaign of in the mass media that campaigns damage seriously the image of the people of the Arabs
mm-hmm.
residents in this country, for making a identification between Arab and terrorists. Mm-hmm. This campaign, that the origin of this campaign is justified these actions of repression against the Hispanic Arab community. And well, they also protest by the general practice of racism of here in Spain, because the government forbids the entry of Arabs here in Spain, even when they have the papers. Okay, and these things are a very serious attack to the recognized right of the free travel, of the free go between countries.
Yes.
And impede the reunion of families in these moments of war, and are a various open demonstration of enmity against the community of Arab states. They make an appeal for a solution, a negotiated solution, and basic and just for the problems of Medium Orient, and they think that they want that the Palestinian people will be free someday, and they have their country. Mm-hmm. And well, we have also information about one that there was some immigrants of Morocco have occupied one church in Madrid, in some popular part of Madrid. They are 30, and this action started Tuesday 24th of January, and is against the repression that they suffer. This is especially because the interior ministry, the Ministry of the Government that have the police,
yeah,
the 9th of January said in one paper that the consulate that the people from Morocco that don't have papers, they have to go to the consulate of Morocco, because the institution is who made that thing. And well, the people think that it's a very serious attack to the right of go free by the countries and that things. And they protest against the detention and expulsion of the immigrants, because
there are immigrants in detention now.
Well, sorry. ¿Hay detenidos ahora? ¿Cuántos? Sí, ¿cuántos hay? Ninguno. At now, no one.
Yeah. It's possible.
Sorry. Well, I continue.
Okay.
I'm gonna continue. And the situation has in go strong for the Arab people, when the war start, where they are asking something for being in good condition here and legal situation for could work here and life without problems. They say no to the strangery law. Is the strangery?
Yeah.
And well, one thing that is curious is the phone line of the church that they have occupied,
mm-hmm,
has been cut by a mysteriously thing. They are cut now. They don't have phone there.
Yeah, yeah.
And well,
we know that problem.
I think in this thing there's no more.
Okay.
And if you want, I write to you some things of one communication of the General Junior of Trade of Syndicates.
Yeah, it's okay.
Of Palestine.
Yeah, it's okay, but I have one question. How many immigrants, Arabs, are living in Spain?
Sorry.
You don't know.
¿Cuántos árabes puede haber ahora mismo aquí? Inmigrantes.
Muchísimos.
100.000 en Madrid, ¿no? 100.000 en Madrid, me parece.
They are 80,000 in all Spain.
In all Spain.
All the people in Spain
but
are Arabs.
But someone said here that we are all Arabs.
Yeah, because Spain.
Because here there was the Arabs. But I think that there is no moment for that things.
Okay, thanks.
Well, these people, the secretary of this organization of Palestina, said that there 1,800,000 people. I repeat, 1,800,000 people are now in Israel under one, they are closing the house.
Mm-hmm.
I don't. It's one order of the Israel government.
Yeah, we found today with Palestina and they all tell us about
it. You know?
Yeah.
Well, if you know...
I tell you later. I want to thank you and we're going to play some music.
I can start there. There was a march and rally in San Francisco. It was sponsored by the National Coalition to Stop the War in the Middle East. Although the media downplayed the crowd estimates, the organizers figured there were about 175,000 people who marched in San Francisco on the 26th, and approximately 200,000 in Washington, D.C. that marched against the war and went to a rally. Since then, mostly it's been people meeting and getting things together. There was an action down at Concord Naval Weapons Station in California, which is the major West Coast supplier of munitions for the Middle East effort by U.S. troops. I don't really have many details on that. That occurred yesterday. Other than that, there have been ongoing vigils at the federal building in Eugene, Oregon, in Seattle, Washington, and there's also been a peace camp here in San Francisco at the federal building. Probably the next big upcoming events will be February 15th and 16th, when there will be probably smaller marches in Oakland, San Francisco, Santa Cruz, all up and down the coast and around the country.
We heard that by the last demonstration there was a special, what they call a black bloc from 300-400 people by the demonstration, is that correct?
Yeah.
What happened? Can you tell us a little?
Can you repeat the question? I didn't quite understand that last one.
What we heard about the demonstration, that there was a special block from people in the demonstration from about 300-400 people who make a little trouble with throwing in windows and that kind of things.
As far as the 26th demonstration went, there was none. There was no block of people that I know of that did any kind of property destruction on the 26th. That did happen in some of the earlier demonstrations.
Yeah, yeah.
But as far as I know, and I was on the whole thing and part of the logistical help as far as organizing, there was no windows or property damage done on the 26th.
Okay, we want to thank you so far for... wait a little.
Yeah, I'll put you out. Thank you.
neither one remembered falling asleep.
Onze correspondent in Spanje die de laatste berichten over al daar doorgeeft. Hello.
Hello.
What you have to tell us?
Well, we have known from the AFAF, the Association of Familiars and Friends of the Political Prisoners, that the judgment that today was prevista in the National Audience has been suspended. The reason that was that one woman, the judge were against one woman and one man. The woman, we say, is in hunger strike for 1 year, and the health of this woman impedes the judgment. The doctor of the prison that is in there, that woman, said that the translation from the prison to the audience has to be made in wheelchair or in ambulance. Mm-hmm. And well, they don't do that, and the judgment has been not celebrated. There is no date for this judgment in the future, and we don't know more thing about the hunger strike. We know that is going on, and they are about 30 or 35 prisoners. Returning to the case of these two persons, they are in prison for 1 year. They were arrested in December of the 1999, when the hunger strike started, and they were arrested in Galicia without actions against there. They are against them. They are only accused of being in Grapo, and they don't have proofs and even arms or nothing like that. And well, the condemn that the fiscal asked to them were of 8 years, and we don't know more things. Order of things, there now in Madrid there is an exposition of drawings and paints of two prisoners, of Grapo. That is in one association of neighbors here in Madrid, and well, it's until 9 of February, but I think that the only interesting thing of that for you is that there is one exposition of that. Mm-hmm. It's a cultural act. Well, and we pass now to the march to Torrejón, to American bus there, in Sunday. A lot of organization and left parties have made the convocatory, and about 20,000 people go to make the run of the 15 kilometers that are between Madrid and that American base. In two occasions, two airplanes, Super Galaxy of transport of Air Force from USA, go up the demonstration. Well, at the end there was fighting with the police.
Is that the same base the Americans use
for to bomb Iraq?
No, that base is it is in theoretically a Spanish base, theoretically.
Mm-hmm.
But the bombs are carried there from one base in Zaragoza, that is in the north of Spain, to that other base that is in the south of Spain, in Andalusia. The airplanes that carry on the bombs to Morón in Andalusia from Zaragoza are Spanish airplanes.
Mm-hmm. And you were telling that there was fighting with the police.
Yeah. Well, at the end there was, well, there was a lot of organization, and well, at the end another action of the people were that they tried to intercept their military radars of the bus with sending to the air a lot of globes.
Mm-hmm.
I don't know if it is the word.
No, in Dutch it's a vlieger. In English I don't know.
It's something that flies into the air.
Yeah.
of rub. And they in these globes were aluminium. Mm-hmm. To intercept the radars and protest against the war. Well, at the end, 1,000 of people, when the organization said that the march is over, 1,000 people go to the bus to protest there. And the police were a lot, with a lot of instruments of attack. And when the people make burn some rabbits and things like that, the police attack with a lot of brutality, and where they were, the people ran, and they were a little fighting, but the police were a lot, and they were no serious, no important fighting. And for example of the brutality of the aggression of the police, a lot of anti-disturbs
mm-hmm.
Put about 30 people in one portico, and they attacked to them with pellets, with balls. And at the end, a lot of people were hurt, and one person were arrested. And we don't know if that person is free now or not. And that's all about the march to Torrejón. And we have now one information that is from today, that is about one eviction of one man from his own house. He's not a squatter, but he was resisting against one plane of the institution of the houses here in Madrid. And well, this man is known in his district of Palomeras here in Madrid by the resistant, because he was the only one that resist to this plane. A lot of families has to get out from his houses,
mm-hmm.
but he was the only one that resist there. And well, about the 12th of morning, a lot of police and one helicopter and firemen go there to evict this man from his house. This man put one camion in the entry for invite the police go there, and well, they cut the light, they cut the water, but this man said that if she get out, it will be dead. He will be dead, or he burn the house. This man is not lying. That's not lie. And when the police go there to evict this man, he burned some oil, and for this reason one carboy of gas
mm-hmm.
explode, and in that moment the resistant jumped from one window to the street, and for that reason he's in hospital. And because this man not a lie, he's not a liar,
yeah.
7 cops were hurt. And four of them are very seriously hurt, and one of them was an inspector. We don't know about the health of this man, if he's all very bad or not. Well, this thing has appeared in all mass media, in the radio and TV, But they don't say the story of these men. This is when plane of take out a lot of people that live in little houses. And when they are out of the house, they made new houses and very very tall buildings. And
expensive.
This is in a popular part of Madrid.
Mm-hmm.
Well, this man has put a lot of papers in the judgments for not being evicted, but at the end he has lost the house. The institution of the houses of Madrid offered to him a change from his house of two flowers, two houses that he has to pay, and well, he doesn't want, and he said that he wants his house or other similar house. And well, like we say, this is the only man that resists there. And when this plane starts some years ago, a lot of families make a camping in protest for this action of the government of Madrid, the autonomous government of the community of Madrid. Well, at the end, it's a story without a happy end, unless the hearts of the cops hurt.
Mm-hmm. Yeah.
And that's all.
And that's all, okay.
If you want information about one judgment of six persons that doesn't want to make the civil service?
If it can be short, it's okay.
Sorry, one is there. they has been condemned to 26 months. They are seven, we call insumisos. That is people that doesn't want to make the military service or the social service. And these seven persons were the first that has been judged in Spain for doesn't want to make the social service. Well, they are not going to make no recourse against this sentence. Well, for the for this weekend, the movement of objectors have